Goedenavond iedereen. Welkom op de gemeenteraad. Ik dien onze burgemeester te verontschuldigen, die dus wegens ziekte er niet kan bij zijn. Na een tweetal jaar opnieuw hier in de raadzaal. Toe deugd, bij manier van spreken. De gesprekken worden opgenomen, dus het is wel van belang dat de micro aanlegt als u het woord krijgt of het woord hebt. Goed. We starten met punt 1, mobiliteit, rooiplan Leenstraat, de Zweefzeelstraat, Containerstraat, goedkeuren van een definitieve vaststelling. Steven, aan u het woord.
Ja, bedankt. Collega's, in de gemeenteraad van 13 december 2021 werd het ontwerp van de rooilijnplan Leenstraat, deel Zweefzeelstraat, Containerstraat, die opgemaakt werd door de landmeter-expert, voorlopig vastgesteld. Weten dat nu ook het openbaar onderzoek is afgelopen en de bezwaren ook zijn besproken, willen we vanavond nu ook overgaan naar de definitieve vaststelling van dit plan. Deze gemeenteweg, Leenstraat, deels Zweefzeelstraat, Coventijnstraat, willen we gedeeltelijk behouden, zoals ook aangeduid op het rooilijnplan, die je kon terugvinden in de notulen. Het overzicht van de meer- en minwaarden, die ook werden toegevoegd aan dit plan, is voor alle duidelijkheid louter indicatief. Eenmaal het punt goedgekeurd vanavond, kan na de bekendmaking individuele gesprekken opgestart worden met de aangelanden. Ik vraag dan ook de goedkeuring van dat punt.
Ja, zijn er vragen? Johan?
Ja, wel, we hebben al de gelegenheid gehad de vorige keer om bij de voorlopige vaststelling daar ook een aantal opmerkingen rond te geven. En ik wil daar toch nog een keer op terugkeren eigenlijk, want eigenlijk is de basis dat we geen plan hebben voor geheel de gemeente, waarin dat we eigenlijk duidelijk aangeven waar we naartoe willen. En je ziet dat al direct met dit dossier. We hebben dus een stuk weg, hè. Allerlei ontwikkelingen in het verleden hebben ervoor gezorgd dat dat niet zo duidelijk is. Hè. En dan kiezen we maar voor de gemakkelijke oplossing en we maken een stukje openbaar. Hè. Maar dat is puur functioneel. Dat is alleen om tot aan die gracht te komen. Dus voor de wandelaars, er gaat dat niet veel vol komen. Je loopt naar de gracht en terug. En dat doen we eigenlijk ook met die anderen in de molen binnenweg straks. Dat is alleen puur functioneel. Maar niemand heeft ooit een keer gezegd wat nu eigenlijk de doelstellingen. Die trage wegen zijn natuurlijk een verbinding. En je komt van punt A naar punt B. Maar er zijn verschillende gebruikers. Ook bijvoorbeeld wandelaars, recreanten. En er zijn tientallen gemeenten in de omgeving waar dan men ook smalle doorgangen laat. Maar puur voor wandelaars daar te kunnen laten passeren op een veilige manier. Dat is niet functioneel. Het argument de vorige keer was, ja, je hebt dat de Fonteinestraat ook. Maar dat is waar. Dat is waar. Maar als je nu een weg wil laten gebruiken en je doet dat recreatief en je zegt, de mensen kunnen daar voorbij wandelen, kunnen dan langs de Fonteinestraat verder en zo. Dat is ook een reden. Maar aangezien dat we geen algemeen plan hebben, doen we dat hier nu ook niet. En dat wat betreft de Leenstraat, is toch eigenlijk een klein beetje zot dat we de eerste keer dat we zo'n trage weg bespreken, dat we daar kunnen een keuze in maken, dat we zeggen, we gaan alleen voor het rijden van de gracht en voor de rest laten we dat over. Waarom is nooit het voorstel gedaan bijvoorbeeld van een smaller stukje over te houden? Een smaller stukje over, want ik denk dat de aangelanden daar plezier met plezier dat zouden willen organiseren, ook al omdat ze minder moeten betalen dan natuurlijk. Met een anderhalve meter kan een wandelaar al ruim passeren. Je moet maar naar Koekelaar gaan, er zijn landelijke wegen die een stuk smaller zijn dan dat. Maar dat werkt. En je kunt erdoor, en je kunt van A naar B, en je zet je weg veilig verder. Dus we zijn nog altijd zeer ontgoocheld eigenlijk dat we als oplossing alleen maar het functioneel hebben. Een half stukje waar we dan eigenlijk niemand, ja, het gaat dan niemand wandelen, heen en terug naar de gracht, waar dat er ook weinig te zien is eigenlijk. En dat we de laatste stukjes eigenlijk onbenut laten eigenlijk. Hè, want het is perfect, het is uitgetekend, anderhalve meter en we zijn tevreden. Dus dat punt gaan we nog altijd niet goedkeuren.
Bedankt. Nog opmerkingen? Nee. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming.
En nee.
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 Ja.
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 Goed, dank u wel. Misschien nog een vraagje dat ik vergeten ben. In het begin zijn er nog vragen op de gemeenteraad, op de agenda. Ja,
ja, wij hebben nog één vraag.
Eén vraag. Ja. Goed, tweede punt. Rooilijn Molenbinnenweg. Goedkeuren, definitieve vaststelling. Steven?
Ja, collega's, net zoals het vorige punt werd ook deze rooilijn van de Molenbinnenweg ook die ook opgemaakt werd door een landmeter-expert. Dat zal beter zijn. Inderdaad. Net zoals het vorige punt werd deze rooilijn van de Molenbinnenweg, die ook opgemaakt werd door de landmeter-expert op de gemeenteraad van 13 december 2021, voorlopig vastgesteld. We weten inderdaad ook dat het openbaar onderzoek is afgelopen. Hebben de bezwaren hadden besproken. Willen we vanavond inderdaad ook overgaan voor deze weg, ook de definitieve vaststelling van dit plan. Bij dit rooilijnplan Molenbinnenweg werden er een tweetal wijzigingen doorgevoerd die je ook kon terugvinden in de notulen. Het overzicht hier van hetzelfde, van de meer- en de minwaarden die ook werden toegevoegd aan dit plan, is voor alle duidelijkheid louter indicatief. Eenmaal we het punt hier inderdaad ook goedkeuren vanavond, kan na de bekendmaking ook individuele gesprekken opgestart worden met aangelanden.
Bedankt, Steven. Zijn er vragen?
Hier hebben we dus bezwaren. We nemen er een aantal aan en we passen het plan aan en een aantal eigenlijk ook niet. Wat is eigenlijk de consequentie dan voor het geheel? Stel dat die persoon die dat bezwaar ingediend heeft, dat hij dat behoudt. Hoe gaan we daar dan mee om? Je kan dat individueel nog platleggen.
Als ik me niet vergist, is het na de bekendmaking dat er nog een procedure is van 30 dagen, dat er dan inderdaad in beroep kan gegaan worden ten opzichte van deze beslissing. Kijk even naar de algemeen directeur. Ja, klopt.
Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming.
Ja.
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 Goed, puntje 3. Goedkeuren gebruikersreglement tijdelijke tent marktplaats tijdens septemberkermis.
Ja, collega's, zoals we weten is er tijdens de jaarlijkse septemberkermis een tent voorzien hier op de marktplaats die gebruikt wordt voor de verschillende evenementen. In het verleden waren er ook al aanvragen voor de organisatie van een privaat evenement in deze tent, zodat het ter beschikking stellen van een reglement met afspraken en tarifering moet worden opgesteld. In de notulen kon je dit reglement terugvinden. De nodige reglementering rondom onder andere de aard van de activiteiten, de aanvraagprocedure, de veiligheid, de schoonmaak, de tarieven werden daar ook bij omschreven. We vragen dan ook de goedkeuring van dit reglement, die zijn uitwerking heeft met ingang van 1 april 2022.
Ja, vragen? Kim?
Ja, dank u wel. Eerst en vooral zijn we heel blij om te horen dat er een reglement is om de tent en eigenlijk ook de kermis nog meer in het zicht te zetten en de mensen de mogelijkheid te geven om iets te organiseren. Want we hebben hier een bruisend verenigingsleven, zoals dat we de vorige keer al hebben aangehaald. Dus hopelijk komt er daar iets uit. Maar ik had nog wat vragen over de artikels. Of wat verduidelijkingen. Artikel 26. De gebruikersvergoeding is een dagprijs en bedrag per activiteit. Dus 50 voor Lichtervaldse verenigingen en 200 voor bedrijven of inwoners. Is er ook een mogelijkheid om meerdere zaken per dag te organiseren? Bijvoorbeeld de zaterdag, de namiddag en de avond. En is dat dan tweemaal een dagprijs? Of delen ze dan die dagprijs? Of...
Nee, het is inderdaad wel, het is mogelijk om twee activiteiten per dag te doen. Dat kan. Maar dat is inderdaad, voor de Lichtervaardse vereniging is het bijvoorbeeld €50 en dat is voor de beide activiteiten, voor de beide verenigingen is dat inderdaad ook de prijs. Dat is niet dat gedeeld wordt. Nee.
Ja,
dat
okay.
Is per vereniging.
Misschien dat daar ook in toevoegen dat ja. Duidelijk is.
Oké.
Okay. Dan in artikel, het is eigenlijk een beetje samen, artikel 4. Dus er kan gereserveerd worden via de site. Eerst en vooral, als er meerdere interesse is voor een avond, is het dan de eerste die reserveert? Is het, of wie bepaalt er dan wie dat er de mogelijkheid krijgt? Ja. Stel, er zijn twee verenigingen of een particulier en een vereniging.
Ik denk de eerste die inderdaad ook reserveert, heeft de eerste kans ook om, om zijn activiteit uit te voeren. Maar het is wel zo dat er, zoals jaarlijks, zijn er ook activiteiten die, die vanuit de gemeente ook georganiseerd worden. Ik denk daarbij vanuit de seniorenadviesraad bijvoorbeeld. We zitten ook met de jeugdraad die daar ook een kindernamiddag doet. Dat zijn activiteiten die al vaststaan, omdat het meegaat in het programma van de kermis. Dus het zal ook wel duidelijk zijn, eenmaal dit reglement goedgekeurd, als er online... zou men ook kunnen kijken welke blokken, tijdsblokken in die dag die inderdaad effectief ook vrij zijn. Is het de donderdag, is het de donderdagavond of is het inderdaad de zaterdagavond of is het de vrijdagavond. Dus dat is duidelijk dat het op die manier is. Maar de eerste inderdaad die het aangevraagd heeft, heeft uiteraard ook de eerste gelegenheid om dat te kunnen.
Ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om misschien nog toe te voegen. Ja. Dan is dat ook duidelijk voor de mensen, dan is er daar achteraf ook geen discussie over. Ook het punt dat dus de gemeentelijke activiteiten voorrang hebben. Artikel 13 wordt er aangehaald dat er dus bij annulatie van een definitieve reservering, dus de bedoeling is als mensen reserveren dat ze binnen de maand betalen. Als er geannuleerd wordt, dan is er bij minder dan 2 weken, dus 50%, minder dan een week de volledige som. Maar wat als mensen annuleren voor de 2 weken, dus bijvoorbeeld 3 weken vooraf, dan zijn er geen kosten aan verbonden en is die avond dan eigenlijk vrij.
Ja, dat klopt.
Is dat niet een groot risico, die 2 weken? Is dat niet heel beperkt? Want dan is het ook niet meer mogelijk om voor iemand anders om iets te organiseren.
Ja. Ja, eventueel dan nog kunnen.
Het is vooral om het tent te benutten. Hè. Het is natuurlijk... het is niet dat het een hoge prijs is, die 50 euro, voor, zeker voor de vereniging. Dus daar had het waarschijnlijk niet over gaan. Maar het zou jammer zijn dat dat dan wegvalt.
Ja.
Of wordt er dat dan rekening mee gehouden bij het jaar erop of zo?
Ik denk inderdaad dat we ook op die manier gaan moeten kijken. Van het jaar erop dan van op welke manier. En dat we eventueel inderdaad dan een evaluatie kunnen doen daarover.
Ja.
Ik neem die bemerkingen zeker mee, maar ik zou voorstellen om het nu op die manier te laten staan. En inderdaad een keer af te wachten op welke manier. We moeten ook nog kijken van hoeveel interesse zal er ook zijn om daar activiteiten uit te voeren.
Ja, ja, dat dus, ook wel.
We moeten dat ook nog afwachten. He.
En er kan gereserveerd worden tot en met 30-6, maar stel dat het niet bezet is, is er dan nog een mogelijkheid erna?
Ja, dat klopt.
Ja, dus dat zeg ik vooral.
Ja.
En dan, ja, denk ik, ook puur een aanvulling bij artikel 8. Dus bij goedkeuring van de aanvraag heeft de gebruiker recht op de tent, leidingwater en verwarming. Ik denk dat de sanitaire blok daar misschien ook nog bij moet,
ja,
dat niet voorzien wordt.
Ja, dat wordt ook voorzien, ja.
Oké, dat was duidelijk. Dank u wel.
Nog vragen? Nee? Goed, dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming.
Ja.
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 Ja. Ja.
Goed, punt 4, gemeentepersoneel, goedkeuren een nieuwe rechtspositieregeling. Steven?
Collega's, de huidige rechtspositieregeling werd op 22 juni 2020 laatst aangepast. We stellen voor een volledige vernieuwing. Nu ook een volledig nieuw besluit van de Vlaamse regering uitblijft en er ondertussen reeds heel wat kleine aanpassingen werden gebeurd. Het nieuwe document is er zowel voor de gemeente als voor de OCME. Al zijn er nog altijd enkele afzonderlijke regelingen in gevolge de hogere regels. Er zijn enkele aanpassingen ten gevolge van wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse regering, houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de restpositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel, en houdende enkele bepalingen betreffende de restpositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals deze ook laatst gewijzigd is op 10 september 2021. Er zijn verder aanpassingen in zaken werving en selectie, onder andere de verkorte termijnen en meer anciëniteit uit privésector bij aanwerving van 6 naar 10 jaar of minder jaren ervaring. De grootste wijziging is het voorzien van een feedbackprocedure met functioneringsgesprekken die een evaluatie vervangen. De evaluatie zelf blijft wel voorzien. Door 3 evaluatiemomenten te voorzien blijft een redelijke termijn beschikbaar voor de definitieve beoordeling. Er zal dus vlugger feedback zijn, maar dit moet wel worden geformaliseerd. Het bestuur zal daarvoor ook de nodige opleiding voorzien aan de diensthoven. De ontbrekende weddenschaal werd ook ingevoerd, de A4A en A4B. En het ouderschapsverlof kan voortaan ook opgenomen worden door een vermindering met 1/10. We vragen dan ook de goedkeuring voor deze wijziging.
Zijn er vragen? Nee. Goed. Kunnen we overgaan tot de stemming?
Ja.
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 Punt 5. Dienstenonderneming Lichtervelde goedkeuren nieuwe statuten als coöperatieve vennootschap en sociale onderneming.
Steven? In 2016 werd vanuit de VZW-PWA een CVBA-VSO opgericht. Het nieuwe wetboek van de vennootschappen en verenigingen verplicht de statuten aan te passen. De wijzigingen hebben alleen betrekking op de verplichte wijzigingen. De mogelijkheid om aandelen C te kopen door de werknemers wordt ook behouden. Er kan enkel voor de coöperatieve vennootschap worden gekozen. Er kan wel een erkenning worden gevraagd als sociale onderneming als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De nieuwe vorm wordt dus een erkende coöperatieve vennootschap, sociale onderneming en wordt afgekort als erkende CVSO. We vragen daarbij dan ook de goedkeuring voor deze nieuwe statuten die ook kon terugvinden in de notulen.
Zijn er vragen? Nee. Dan kunnen we stemmen.
Ja.
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 Puntje 6. Dienstenonderneming Lichtervelde. Voordracht nieuwe vertegenwoordiger.
Ja, collega's, zoals jullie weten is de gemeente ook een medeoprichter van de dienstenonderneming Lichtervelde, CVBA. De gemeente wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door een evenredige samenstelling van de politieke fracties. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering van de DOL is voorzien van 5 leden voor de CD&V, 2 voor de SOM, 1 voor N-VA en 1 lid voor Open VLD. Bij besluit van 28 januari 2016 werden de vertegenwoordigers aangeduid. Met een mail van 28 februari 2022 liet mevrouw Sandrina Dos Santos Gomez, die namens CD&V werd aangeduid, weten ontslag te willen nemen. Mevrouw Delphi Deno wordt namens de CD&V-fractie voorgedragen als kandidaat vervanger. En er liggen ook briefjes.
Ja, dat staat hier. Ja, we kunnen dat niet goed. En die micro leggen. Nee, plan. Documenten in de bus en 18 voor Delphi Deno. Goed, misschien vooraleer naar de vraagstelling zijn er nog 2 mededelingen. Steven?
Een mededeling rond zo'n, de stand van zaken rond de covid-cijfers. Is het ook zo dat binnen het woonzorgcentrum zijn er vorige week 4 besmettingen ook vastgesteld bij de bewoners. En in het algemeen binnen de gemeente zijn er op heden 79 besmettingen ten aanzien van 34 twee weken geleden. We zitten nog niet in een alertfase, maar we hopen uiteraard dat deze trend zich niet verder zet en de cijfers inderdaad ook kunnen dalen. Maar dat is de stand van zaken rondom de cijfers van COVID.
Goed, Anne?
Geven jullie ook nog een keer graag de stand van zaken mee betreft de opvang van de Oekraïners. Momenteel zijn er in Lichtervelde 13 die opgevangen worden, 9 verblijven er in opvanggezinnen en 4 mensen worden opgevangen in de noodwoning in de Statiestraat. Vanaf volgende week wordt er ook opvang voorzien in de Bikorf. Daar kunnen er 4 gezinnen opgevangen worden met maximum 3 kinderen. Dus dat gaat over maximum 16 personen. Het gaat enkel over vrouwen en kinderen. En Tordalen stelt eigenlijk de Bikorf ter beschikking. En vanuit het OCME geven wij vooral ondersteuning. De communicatie en, wordt gedaan door de vrijwilligers van Tordalen zelf. En wij volgen vooral vanuit het OCME de administratie en hun rechten op. Het zou zo zijn dat mensen van Oekraïne een equivalent leefloon toegekend krijgen bij hun registratie. En er wordt momenteel bekeken, nationaal, voor de mensen die in opvanggezinnen zouden verblijven en geen kost of inwoon moeten betalen, dat er van het leefloon, equivalent leefloon, dat er een vast bedrag afgetrokken wordt, omdat die mensen eigenlijk niet echt de kosten hebben, zoals mensen die in een noodwoning of een collectieve opvang zouden verblijven. Maar dat wordt nu bekeken. Maar in de eerste plaats wordt er eigenlijk gekeken om de mensen vanuit FED-asiel toe te wijzen aan collectieve opvangplaatsen en niet zozeer in, bij particulieren thuis. Ik weet niet, zijn er nog vragen? Of...
Geen vraag. Nee. Bedankt dan. Johan, er was 1 vraag. Awesome.
Ja, we hebben een vraag over het JOC, of het meest specifiek over het jeugdhuis en het JOC in het algemeen. Dus er is informatie langs alle kanten. We worden geïnformeerd door de schepen, maar er is ook perscommunicatie, er is van alles op sociale media. Dus het is wat veel in verschillende richtingen. En het is misschien een keer de plaats om een keer samen te vatten en kijken wat dat de plannen zijn. Dus denk, samenvattend, de huidige kern... stopt. En de jeugdconsulent en de jongerencoach hebben voorlopig plaatsgevat in het jeugdhuis. Weliswaar maar wat onhandige communicatie online, dat is dan wat te doen geweest met de mensen van het jeugdhuis, dat ze dat op die manier moesten vernemen, zo'n dingen. Dan leek het dat er snel een officiële perscommunicatie was vanuit de gemeente, die vrij algemeen was, dat er eigenlijk niet veel concrete plannen in stonden van hoe gaan we dat nu aanpakken, korte termijn, middellange termijn. En natuurlijk net nu dat er hopelijk met de coronapandemie die achter ons ligt, is het moment bij uitstek om plaats te hebben voor jongeren voor ontmoeting, experiment, om leuten te maken. Dus allee, we vragen ons eigenlijk af wat de concrete plannen zijn om dat probleem aan te pakken, want het is effectief al een probleem. We hebben een geïnvesteerd in een nieuw gebouw, niet alleen het jeugdhuis, maar ook repetitielokaal, algemene ruimte die leeg staat, dat we toch zo snel mogelijk... graag wat meer leven in zouden krijgen. Dus vooral de vraag, hoe gaan we dat aanpakken?
Ja, ik denk, in eerste instantie is het zo dat de bevraging, dat heb je inderdaad ook wel gehoord, we doen inderdaad een ruime en een brede bevraging, bij zeker en vast de jeugdbewegingen, ook met de jeugdraad, dat is hetgene die ook dit weekend al opgestart is. Dus er wordt daar echt wel gekeken van welke activiteiten kunnen we daarvoor zien, binnen het JOC in combinatie met de zaal en in combinatie met ook het jeugdhuis. Dus daar is de bedoeling dat we daarna gaan en dat we dat op een nogmaals een brede manier bekijken. Twee, is het ook zo om het zoveel als mogelijk te kunnen benutten. Dus de ruimtes te kunnen benutten, ook in de weekdag. Waar nu eigenlijk de aanzet al gegeven is door de jongerenconsulent ook, door de jongerencoach, beter gezegd, die eigenlijk ook kijkt naar niet georganiseerde jeugd, om deze ook de kans te geven om te kunnen samenkomen. Dat gebeurt nu al, dat gebeurt op een goede manier ook. En dat is echt wel de bedoeling om dat op korte termijn op deze manier ook verder te kunnen doen. Op middellange termijn wachten we inderdaad de bevraging af. Het is ook de bedoeling, we zijn ook met de werkgroep van het JOC, van het beheersorgaan, dat we ook nog samenkomen. Waar er inderdaad ook van de politieke fracties ook iemand is vertegenwoordigd. Dus we komen daar zeker op terug. Om inderdaad effectief wel een beeldvorming naar verder toe. Op welke manier kijken we daar naartoe, naar de toekomst. Met dat JOC, om dat inderdaad terug een zeer goede invulling te kunnen geven. Nu, het is wel zo, bijvoorbeeld het repetitielokaal wordt inderdaad weer gebruikt. Dit weekend is het voor de eerste keer weer gebruikt. Volgende week is het terug ook een navraag om te kunnen. Dus we zien wel inderdaad dat het effectief weer op gang gaat komen.
Het zal natuurlijk belangrijk zijn om voor het jeugdhuis zelf, om inderdaad die niet georganiseerde jeugd in combinatie met mensen die, ik zeg maar, stoppen met de jeugdbeweging, om die te activeren om een nieuwe kern te bouwen. Is het ook de bedoeling dat de jongerencoach en de jeugdconsulent daar mee helpen? Ik veronderstel dat dat toch een van hun doelstellingen, prioriteiten moest zijn, omdat zij moeten daar middenin staan en denk zeker tijd krijgen om zich daarop te focussen. En misschien ook ergens een budget om een campagne te voeren. Allee, dat moet niet veel zijn. Je kunt heel wat mensen bereiken via sociale media met een klein beetje geld. Jongeren die niet direct in de jeugdbeweging zitten, die niet dus weggevonden hebben voorlopig nu al naar de jongerencoach. Zijn dat dingen die...
Maar ik denk dat alles moeten we bekijken. Hè? Alles is bespreekbaar, alle voorstellen worden bekeken. Maar ik denk dat dat zeer terecht is, dat er ook gezegd wordt dat de jeugdconsulent een zeer grote opdracht heeft. Inderdaad, om ook te kijken op welke manier kan dit verder uitgebouwd worden. Op welke manier kan dat ook opgevolgd worden. Ik denk dat zeer inderdaad belangrijk is. Maar ook verschillende activiteiten die kunnen aangeboden worden. Hè? Zowel van de jongerencoach, ook de jeugdconsulent, beide. Er is bijvoorbeeld ook nu een cursus rond het skaten die er nu ook doorgaat. Het zijn dergelijke zaken die inderdaad nog veel meer kunnen opgebouwd worden voor een goede jeugdwerking en voor alle jeugd in de gemeente. Ik zeg nogmaals, zowel de niet-georganiseerde jeugd en de georganiseerde jeugd. Dus we geloven daar zeer sterk in dat die twee mensen daar ons zeer goed kunnen bij helpen.
Ja. Mag ik zo snel het af toevoegen? Het is vooral dat we kijken vanuit de jongerencoach gaat van het vijfde studiejaar tot ongeveer 15 jaar. En dan gaat dat eerder naar de jeugdconsulent. Vanuit de jongerencoach is het eerder de tiener, zodat we ze noemen. En voor de jeugdconsulent is het eerder de jeugd. Het is niet de bedoeling dat Febe in dat jeugdhuis volledig meedraait. Zij gaat daar eerder toespitsen op de tieners.
Ja. Want het zijn wel die tieners die binnen een jaar of 3-4 voilà. En als ze al gewoon zijn om daar naartoe te gaan, is dat wel een besteed in de toekomst van het gebouw.
Het was eigenlijk eerder de bedoeling vanaf 12, 13 jaar, maar wij ondervinden dat eigenlijk al iets te laat is, dat we vroeger moeten starten vanaf 10, de tieners eigenlijk. En dat zetten we vanaf 10 jaar tot 14, 15 jaar op. Iedereen is welkom. Je ziet dat in Chilcot mag iedereen komen. Maar het is vooral vanuit de jongere coaches naar die groep.
Maar dat is zeker goed dat ook. Dat we daar een centrale plaats maken voor alle jongeren. Ongeacht leeftijd of aangesloten bij jeugdbeweging of niet. Dus inderdaad, hopelijk dat dat... we hopen op korte termijn ook die uitnodiging te ontvangen dan voor die... Die werkgroep
en dan weer snel weer leven krijgen. Worden ook. Ja.
Oké, dank u wel.
Punt 1 is OCME-personeel goedkeuring.